Goedemorgen allemaal. Ja, ik heb vanmorgen wat bijzonder thema op mijn hart gekregen. We leven in een tijd waarin heel veel aandacht is voor ons lichaam. Een kreet die ik wel eens gehoord heb is een gezonde geest in een gezond lichaam. En daarmee wordt dan bedoeld dat je een gezond lichaam eigenlijk een soort voorwaarde is voor je geestelijke gezondheid. Heel veel mensen pikken dat op volgens mij en we zijn massaal bezig met het streven naar een gezond lichaam. We bewegen voldoende, we sporten regelmatig, het liefst 3 keer in de week en lekker intensief, wat ik tenminste veel mensen hoor doen. Want we willen er ook wel aantrekkelijk uit blijven zien en zo zijn we een soort van beland in een, wat je zou kunnen noemen, een lichaamscultuur. En dat is niet nieuw. Dat is iets wat, ik zie mensen lachen, herken het zeker. het is niet verkeerd, hè? Begrijp me goed. Het is ook niet nieuw. Ook Paulus heeft het in de Bijbel over ons lichaam. En hij wil ook laten zien hoe belangrijk ons lichaam is. En daarom wil ik met jullie lezen 1 Korinthe 6 vanaf vers 9. 1 Korinthe 6 vanaf vers 9. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Misschien heb je zelf een andere vertaling, maar dat maakt niet uit. Dat helpt het misschien ook om het nog wat duidelijker te krijgen. 1 Korinthe 6 vanaf vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Tot zover 1 Korinthe 6. Ja, ik wilde eerst even het plaatje als het ware compleet maken door deze brief in zijn historische context te plaatsen. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. En Paulus en de eerste gemeente en de gemeente in Korinthe, die leefden in de, wat we noemen, de Grieks-Romeinse cultuur. En de Romeinse cultuur op zichzelf, daar was niet zo heel veel van overgebleven, zou je kunnen zeggen, want de Romeinen hadden vooral de Griekse cultuur overgenomen, die veel rijker was ook als de Romeinse cultuur. En dus als je over de Grieks-Romeinse cultuur hebt, heb je het eigenlijk vooral over de Griekse cultuur. Nou, de Griekse cultuur heeft enorm veel invloed gehad in de wereld, al voordat de Romeinen kwamen. Al in de tijd dat het Persische Rijk overwonnen werd door de Grieken. Alexander de Grote, die een enorme rijk had veroverd. En daar overal de Griekse cultuur, als het ware, propageerde. En door middel van Griekse steden uitdroeg. In de Griekse cultuur was er heel veel aandacht voor sport. Lichaamsverzorging. In de Griekse cultuur had men badhuizen, sauna's. Er werd enorm veel gesport. Er werd heel veel naakt gesport ook. een reden voor Joden soms om de besnijdenis ongedaan te maken, om in de Griekse sportwereld mee te kunnen komen en niet gelijk te herkend worden als een Jood. Een moraal, de Griekse moraal, stond vaak haaks op de Joods-christelijke waarden. Dus daar ontstond als het ware een clash, zeg maar, tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Joods-christelijke cultuur. Een van de voorbeelden is dat in de Griekse cultuur ongewenste baby's al werden geaborteerd. En als ze niet werden geaborteerd, dan werden ze vaak, of in het beste geval te vondeling gelegd buiten de stad, of anders in het riool gegooid. Dus wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon. En misschien is het nog wat extremer in die tijd. Voor je ontspanning ging je naar de arena om te kijken hoe mensen op een gruwelijke manier gedood werden. Ook onderdeel van de Griekse cultuur. En trouw kende men niet. Overspel en prostitutie waren echt massaal aanwezig in de Griekse cultuur. Een uitspraak uit die tijd is dat een minnares heb je voor het plezier, een bijvrouw heb je voor de dagelijkse zorg van het lichaam, maar een vrouw heb je om wettelijke kinderen voor te brengen. En dat was een beetje de houding, zeg maar, die de Grieken hadden met betrekking tot relaties. Nou, Korinthe was daarin zelfs een koploper. Dus als Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, was Korinthe daar, zeg maar, wel een heel duidelijke voorbeeld, zeg maar, van de Griekse cultuur tot in zijn extreme, zou je kunnen zeggen. Een uitdrukking die in die tijd stamt was korinthiseren. En daarmee bedoelde men overspel bedrijven. Dus overspel was in de cultuur van Korinthe overal aanwezig. Er had ook in Korinthe een tempel, een hele beroemde tempel, de tempel van de godin Afroditus. En daar waren 1000 priesteressen. Ze noemden ze priesteressen, maar het waren eigenlijk een soort cultprostituees, zou je kunnen zeggen. In deze stad en in deze cultuur leefde de gemeente van Korinthe, leefden de christenen van Korinthe. En helaas moeten we zeggen, ze waren niet vrij van de invloeden ervan. Als je hoofdstuk 5 leest, wat we niet gelezen hebben hiervoor, dan zie je dat er dingen voorkwamen, zelfs waarvan Paulus zegt, nou, dat doen de heidenen niet eens. Iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. Niet zijn moeder, maar wel een van de vrouwen van zijn vader. Dus die zou kunnen zeggen, in die gemeente van Korinthe, hij kwam uit het leven van de Griekse cultuur, men was christen geworden, men kwam uit die cultuur, maar je zou kunnen zeggen, men nam ook die cultuur mee de gemeente in. Dus de cultuur van de Griekse cultuur, de cultuur van Korinthe, de cultuur van overspel en prostitutie, die was, zeg maar, in de gemeente aanwezig. En de gemeente bestond voornamelijk uit niet-Joden. Dus je ziet nog wel eens gemeenten waar veel Joden waren en dat daar de Joodse cultuur meer meegenomen werd. Daar dat als het ware meer een Joodse identiteit kreeg, ook met betrekking tot relaties, maar die was hier niet. En ze zagen seks als buiten het huwelijk ook absoluut niet als verkeerd. Het was iets wat in hun cultuur gewoon was. Dat hoorde bij het leven, dat hoorde bij de cultuur. En dat namen ze mee de gemeente. En vandaar dat Paulus hier uitgebreid schrijft over relaties en over het lichaam. En opmerkelijk is, misschien hebben jullie die tekst ook wel eens gelezen en gedacht van ja, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Dan zegt Paulus, alle dingen in vers 12 zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En dan heeft hij het daarvoor, heeft hij het over dingen die, als je die doet, zegt hij, dan zul je het koninkrijk van God zeker niet binnengaan. Dan heeft hij het over allerlei dingen, ontucht, afgoderij, overspel, schandknapen, homoseksualiteit, dieven, hebzucht, dronkaards, lasteraars, rovers. Al die dingen zegt hij, als je die doet, nou, dan vergeet het dan maar. En dan zegt hij erachteraan, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dus nou, daarmee kan hij dus niet bedoelen dat het niet uitmaakt wat je doet. Daarmee kan hij dus niet bedoelen dat het niet uitmaakt of je overspel pleegt of dat je dief bent of wat dan ook. Hè? Dus wat bedoelt hij daar dan wel mee? Nou, de commentaar die ik erop nagelezen heb, die wijst er eigenlijk op dat Paulus hier als het ware een kreet, een slogan aanhaalt die de Korintiërs zich eigen hadden gemaakt. De slogan van de Korintiërs was, jongens, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik ben niet onder de wet, alles is mij geoorloofd. En dan kun je afvragen, ja, hoe waren zij dan aangekomen? Nou, misschien omdat ze Paulus verkeerd begrepen hadden. Dat Paulus heeft het heel duidelijk over dat bepaalde dingen, zegt hij van, die leg ik de heidenen niet op, de niet-Joden. He, dus zij hoeven zich niet te besnijden, ze hoeven zich niet aan de voedselvoorschriften te houden en nog een heel aantal andere dingen. He, dus misschien hadden de Korintiërs dat zo opgepakt van nou jongens, we zijn niet onder de wet, alles is mij geoorloofd. He, dat was de slogan van de Korintiërs. En dat hadden ze dus doorgetrokken eigenlijk, zou je kunnen zeggen, naar alle onderdelen van het leven, ook naar, met betrekking tot seksualiteit en relaties. Ja, hoe konden ze dat dan ook toepassen op seks? Hè? Nou, ze zeiden het als het ware dit. Hè? Wij zijn geestelijke mensen. Hè? Omdat wij geestelijke mensen zijn, is ons leven op een hoger plan gekomen. Hè? We zijn christen geworden, we hebben Jezus Christus aanvaard. En de dingen met betrekking tot ons lichaam, die doen er eigenlijk niet toe. Hè? Want geestelijke dingen zijn belangrijk. Je geest is belangrijk, je ziel. Hè? Je komt op een hoger plan geestelijk, maar je lichaam, hè, dat staat daar los van. Nou, dat is typisch Grieks denken. Grieks denken zegt, weet je hebt een lichaam en je hebt een geest, hè, of een ziel. En die twee dingen die staan los van elkaar. Hè, dat je lichaam hoort bij de aarde en wat je daarmee doet heeft geen enkele invloed op je geest en op je ziel. Dat is typisch Grieks denken. Paulus zegt, nee wacht eventjes, dat je lichaam doet er wel toe. Hè. Paulus zegt van, weet je, als je maar doet met je lichaam wat je wil, dat is geen vrijheid, maar dat is eigenlijk een vorm van gebondenheid. En hij zegt, ik zal mij door niets onder de macht van ook maar iets laten brengen. En met andere woorden zegt Paulus, als je daarin meegaat, dan kom je juist in gebondenheid terecht. En je lichaam doet er wel toe, zegt Paulus. Je lichaam is ontzettend belangrijk. En dat is typisch Joods denken. Dat is de, wat je zou kunnen zeggen, Bijbels denken. He, dus het Griekse denken maakt een onderscheid. Dus aan de ene kant je lichaam en de rest, de geest, ziel, wat daar los van staat. Maar het Joods denken zijn geest, ziel en lichaam één. He, zoals God drie enig is, zeg maar, is ons lichaam, met geest en ziel, zijn helemaal verbonden met elkaar. Dat kan je niet scheiden van elkaar. Daarom zegt Paulus, als je iets met je lichaam onderneemt, dan heeft dat invloed op je ziel, dan heeft dat invloed op je geest, heeft dat invloed op je contact met God. Die dingen kun je niet losmaken van elkaar. Het is een illusie, hè, zegt Paulus eigenlijk, dat je seks kunt hebben zonder dat het iets met je ziel en je geest doet. Het is net zoiets als de gedachte dat je in een vispak kunt rondbanjeren in de Great Barrier Reef, waar die prachtige koralen zijn, en dan te denken, hè, dat je niets kapot maakt. Daar lijkt het op. Het is een illusie, zegt Paulus. Seks buiten de grenzen van God laat diepe sporen achter. Weet je, en we leven in een cultuur die zegt, hè, vergelijkbaar met de Griekse cultuur, hè, weet je dat het eigenlijk, als je gekwetst voelt, hè, omdat je seks met iemand hebt gehad en diegene verlaat jou, als je daar gekwetst door voelt, als je daar pijn door gedaan voelt worden, dan is dat een teken van zwakte. Hè, want je moet je niet hechten aan iemand. Dat is wat onze cultuur nu zegt, je moet je niet hechten. Laat het los, ziet het los van elkaar. Het is lichamelijk, je hebt plezier. En aan de andere kant, de andere dingen, zeg maar, de meer geestelijke, de emotionele kant, dat moet je er los van zien. Maar we zijn gemaakt, zegt de Bijbel, voor blijvende en diepe relaties. En dat is vooral de sterke kant van vrouwen. Vandaar dat ook dat vrouwen vaak veel meer gekwetst worden, als ze meerdere seksuele relaties hebben gehad, dan mannen. En niet dat het mannen niks doet, maar bij vrouwen is dat vaak veel sterker aanwezig. Hè. Veel vrouwen merken op een bepaald moment dat ze geraakt worden door een gevoel van afwijzing, door een gevoel van pijn. Hè, dat ze naar zichzelf gaan kijken en zeggen van ja, maar wie ben ik dan eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk waard? Relaties zijn vooral de sterke kant van vrouwen. En ik las iets van een relatietherapeut die schrijft dat zij steeds meer vrouwen in haar werk, zeg maar, krijgt, die een hekel hebben gekregen aan seks, nadat zij een heleboel verschillende relaties hebben gehad met verschillende mannen. Weet je, seks buiten de daarvoor bedoelde grenzen maakt kapot. En seks binnen de grenzen van het huwelijk is genezend, is verbindend. En dat heeft juist een enorme krachtige, goede uitwerking. En dat is dus, je zou kunnen zeggen, het beste wat God gegeven heeft, het mooiste wat God gegeven heeft, wordt vaak gemaakt tot iets wat kapot maakt. Wat dingen bij mensen stuk maakt. En het is zo goed bedoeld door God, zou je kunnen zeggen. Het is zo mooi gemaakt door God, maar het mooiste kan worden tot het slechtste. En dan is er nog iets. Paulus zegt, de Bijbel zegt, je lichaam is aan de ene kant belangrijk, maar je lichaam is ook nog eens een keer voor God. Niet alleen je geest is voor God. En niet alleen je ziel, wie je bent, je persoon is voor God. Nee, ook je lichaam, zegt Paulus, is van God. Of weet je niet, zegt hij, dat je lichaam een lid van Christus is? Weet je niet dat je lichaam voor de Heer is en de Heer voor het lichaam? Je lichaam is ontzettend belangrijk. Je lichaam is bedoeld om God te verheerlijken. Bovendien, je lichaam staat weer op. Ook dat is een denken wat zeg maar eigenlijk haak staat op het Griekse denken, maar ook op onze cultuur. Dus je lichaam is niet iets wat zegt van, nou ja, daar blijft toch niks van over. Nee, zegt Paulus, je lichaam staat op zoals Jezus opgestaan is. Dus je lichaam heeft toekomst. Je lichaam is niet iets zeg maar wat er nu even voor hier is en dan houdt het toch op. Nee, het is iets wat blijft bestaan of wat in een andere vorm gaat doorbestaan na dit leven. En door het geloof, zegt Paulus, ben je één met Christus en ben je een deel van zijn lichaam. Is hij het hoofd en ben jij een hand of een voet? Ben je een deel van het lichaam van Christus? En kun je dan nog één worden met een hoer, zegt Paulus? Kun je dan nog één worden met iemand buiten het huwelijk om? Nee, zegt hij, je lichaam is niet bedoeld voor hoererij. En hoererij is een woord, dan denk je natuurlijk in eerste instantie alleen bij misschien aan het bezoeken van een hoer. Maar in de Joodse context, waarin Paulus schrijft, was hoererij eigenlijk alle seksuele contact buiten het huwelijk. Dat werd hoererij genoemd. Dat is een verzamelwoord, zou je kunnen zeggen. En Paulus zegt, je lichaam is bestemd voor de Heer. En daarom is je lichaam heilig. Is je lichaam apart gezet. Is het bedoeld om toegewijd te zijn aan God. En bovendien zegt hij, de Heilige Geest woont in je. En als de Heilige Geest in je woont, dan betekent dat je een tempel van God bent. Een tempel van God. Weet je, en je kunt dat natuurlijk ook op andere dingen betrekken. Sommige mensen zeggen wel eens voor de grap van, ja, je lichaam is een tempel, is niet een schoorsteen. Dus je moet niet roken. Nou, daar heeft Paulus het verder niet over hier, dus daar heb ik ook niet een... ik wil ook niet daar een uitspraak over doen verder. Maar in ieder geval, Paulus betrekt het heel duidelijk hier op het seksuele. En hij zegt, weet je, je bent een tempel van God waar hij woont. En als je kijkt naar wat er in een tempel gebeurde in het Oude Testament, wat er in een tempel zeg maar moest gebeuren, zodat God daar kon wonen, betekent dat er heel strenge, zou kunnen zeggen, maatregelen worden genomen om te zorgen dat die tempel heilig is. Dat die tempel zuiver is. En dat er geen dingen gebeuren die de tempel ontheiligen, waardoor God zich terugtrekt uit de tempel. En dus je zou kunnen zeggen, een heilige tempel betekent een tempel waar God is, waar licht en zuiverheid is, waar voorschriften zijn die te maken hebben met reiniging, met zuiverheid. Nou, waarom is dat zo? Omdat God heilig is. En zonde en God kunnen niet samengaan. En Paulus zegt, denk eraan, weet je, jullie zijn ook van God. Jullie zijn gekocht en betaald. Je bent duur gekocht, zegt hij hier. Duur gekocht. En dan is dat het beeld van een slavenmarkt. Waar in die tijd, de slavernij, dat was heel normaal. Dus je had daar zoals je een markt hebt om groenten te kopen. En om vlees te halen had je ook een markt voor slaven. En dan kon je naartoe gaan en dan kon je bieden op een slaaf en dan had je een slaaf. En Paulus zegt eigenlijk, Jezus heeft dat gedaan. Jullie waren slaaf van de zonde, je zat gebonden in vuiligheid, je zat gebonden in allerlei dingen. En Jezus is gekomen, hij heeft betaald met zijn lichaam, hij heeft betaald met zijn leven om jullie vrij te kopen. Zodat je nu vrij bent. En je bent vrij, niet om weer terug te gaan in daar waar je vandaan komt, maar je bent vrij gekocht om het goede te doen. Om niet gebonden te zijn, om van hem te zijn. Want Jezus heeft ons vrijgekocht, zodat we zijn eigendom zouden zijn. En God is geen oproepkracht. Ik heb nog wel eens het idee dat mensen God zien als degene van die je erbij kunt roepen als het lastig is. Als je het moeilijk hebt, als je het zelf niet meer aankomt. En als op zich is dat waar, maar God is niet. God is meer dan dat. God is geen oproepkracht, God is de eigenaar. De eigenaar van ons leven en ook de eigenaar van ons lichaam. Nou, waarvoor heeft God ons dan gekocht? Nou, voor hogere dingen. Voor hogere dingen. Voor meer dan het aardse. God heeft ons gekocht om zuiver te zijn. God wil ons gebruiken. En als je verder gaat lezen in hoofdstuk 7, en dan staan daar dingen waarvan je kunt afvragen van, jongens, hoe is het mogelijk dat Paulus de dingen zo scherp kan neerzetten? He, als hij het over hij heeft het tegen gehuwden spreekt hij. Tegen ongehuwden, tegen alleenstaanden. Hij heeft het over echtscheiding. Dan zegt hij hele radicale dingen. Maar de kern is steeds weer, je bent niet van jezelf. He, je bent van de ander. Je bent van God. En dan zegt hij bijvoorbeeld ook over slavernij. Dan zegt hij van, weet je, als je een slaaf bent, blijf zoals je geroepen bent. Bekommer je er niet om. Als je vrij kunt worden, oké. Okay. Kun je niet vrij worden, laat het geen probleem zijn. En denken van, ja, hoe kan dat nou? Het is niet dat Paulus slavernij goed praat. Of zegt van, dat is iets goeds, slavernij. Maar hij zegt wel van, weet je, als je vrijgekocht bent door Christus, dan ben je vrij, al ben je een slaaf. Dus Paulus plaatst de dingen op een veel hoger plan. Hij zegt, weet je, laat niet de dingen van de aarde jouw leven bepalen. Laat niet de situatie waarin je zit jouw leven bepalen, maar laat God je leven bepalen. Want hij wil je gebruiken. Dus blijf vooral toegewijd aan hem. Nou, nogmaals, onze tijd lijkt erg op de tijd van het Nieuwe Testament. Er is in één generatie, als je terugkijkt eventjes naar het afgelopen zeg maar 40 jaar, dan is er in één generatie enorm veel veranderd op het gebied van seks en relaties. Een man en een vrouw die belanden samen in bed zonder dat er een belofte gedaan is. Zonder dat er verwachtingen zijn waarin ze elkaar kunnen houden. En we worden als christen, en laten we heel eerlijk zijn, ook daardoor beïnvloed. Soms denk ik wel eens dat er rust bijna een soort taboe op. We praten er maar liever niet over. Want we willen vooral niet te ouderwets overkomen. Of te preuts overkomen. Of daar heb je ze weer met hun regeltjes. Weet je, ik denk dat we er wel over moeten praten. Echt waar. En kort geleden sprak ik een jongen die me vertelde dat hij voor het eerst... Hij kreeg verkering met een meisje. En hij kwam voor het eerst bij zijn aanstaande schoonouders thuis, zeg maar. Hij zegt het eerste, weet je... Toen ik daar kwam voor de eerste keer, zei mijn aanstaande schoonvader... zei, joh, ik wil even met je praten. En je ging eventjes apart zitten. En hij zegt, ja, ik wil wel even verduidelijk zeggen hoe wij over seksualiteit denken. Dat het niet de bedoeling is dat je met elkaar naar bed gaat voordat je getrouwd bent. Ik dacht, wow, weet je, dat is in deze tijd, dat vind ik dapper. En hij had respect voor die jongen. Hij zegt, het was wel eventjes slikken, dat je de eerste keer gaat in zo'n gesprek hebt. Hij zegt, maar het was wel goed. Het was wel goed. Weet je, zoveel dingen blijven onuitgesproken. Weet je, en ik denk, als wij niet onze kinderen daarin meenemen, of de mensen om ons heen waarmee contact nemen, niet zeg maar daarin helpen, want dat is het eigenlijk, het is helpen. Dan gaan we mee in die grenzen. Dan gaan we mee in het verleggen van die grenzen, zodat het uiteindelijk, dan maakt het niet meer uit. Maar voor God maakt het wel uit. Ons lichaam is heilig, zegt God. Ons lichaam is apart gezet voor hem. En wat je met je lichaam doet, heeft invloed op je ziel. Heeft invloed op je emoties. Heeft invloed op je geestelijk leven. Weet je, soms denk ik wel eens, het lijkt wel of ons lichaam een soort machine is geworden. Die moeten oliën. Maar ons lichaam is geen machine. Ons lichaam is ook geen instrument voor plezier. Hè? Waardoor je zeg maar, door eten en door seks zeg maar, wat prettige gevoelens door kunt krijgen. Het is ook niet iets waardoor je wat je kunt gebruiken om te manipuleren, om je zin te krijgen. Ons lichaam zegt juist iets over het mysterie dat je hoort bij de God die vlees geworden is. De God die kwam als een mens in een lichaam. In Jezus Christus. En je zou kunnen zeggen, alleen al daarom is het wat wij met ons lichaam doen zeker belangrijk. Want God vond het lichaam belangrijk, hij kwam in een lichaam. Weet je, en daarom is het ook zo, als je kijkt naar de geschiedenis van het christendom, dat als dat zendelingen in de 19e eeuw naar Afrika gingen, en niet alleen het evangelie brachten, nou, we hebben het net ook gehoord, maar ook ziekenhuizen stichten. Omdat het lichaam belangrijk is. En dat God niet zegt, het lichaam is onbelangrijk, vergeet het maar, zoals in het boeddhisme, waar Boeddha eigenlijk leerde van, nou weet je, je moet gewoon eigenlijk alles negeren. Je moet je afsluiten voor de ellende. Je moet afsluiten voor je pijn, voor je moeite enzovoort. Hè. En laat het maar niet belangrijk zijn. Richt je maar op het geestelijke. Nee, zegt God, het lichaam is belangrijk. En daarom ook de eerste christenen die in Rome kwamen, waar een kerk ontstond in Rome, te midden van die Grieks-Romeinse cultuur, waarin de doden verbrand werden. De christenen die stopten ermee. Die gingen hun doden begraven in plaats van verbranden. Waarom? Omdat zij geloofden dat het lichaam opgewekt werd. Dat het lichaam belangrijk is. Dat je niet daar niet tot as wil verbranden. Weet je, en daarom laat de Bijbel zien dat vrij seksueel verkeer eigenlijk een vorm van zelfmoord is. Zondigen tegen je eigen lichaam, zegt Paulus. Het is alsof je in je eigen voet schiet. God zegt, je bent van mij. En ik heb je duur gekocht. Het heeft het leven van mijn zoon gekost. En veel mensen die willen wel iets spiritueels, maar willen vooral geen beperkingen. Alles is geoorloofd. Alles moet kunnen. Zeg maar. Paulus zegt, ja, alles is geoorloofd. Het is een aardige kreet, zegt hij. Maar bedenk wel dat je van God bent. Bedenk wel dat je lichaam belangrijk is. Dat kan niet. Je bent niet van jezelf. Dat betekent niet dat ons geloof allemaal regeltjes draait. We zeggen nog wel eens, dat is het beeld dat vaak mensen van hebben. Je mag allerlei dingen niet. Dat is niet waar het God om gaat. En wel dat het draait om een God die zoveel van ons houdt. Dat hij ons vrij wil maken van zonde. Dat hij ons wil leren te leven op een manier zoals hij het bedoeld heeft. En dat is goed. Absoluut. Ik kan niet anders zeggen. Als ik terugkijk op mijn leven en de keuzes die wij daarin gemaakt hebben, ook op seksueel gebied, dan zeg ik, weet je, het is goed zoals God het gemaakt heeft. Het is goed zoals hij het bedoeld heeft. Het is een zegen als je leeft volgens zijn principes. Beter kan niet. En God wil ons vrijmaken van zonde en dat is genade. En je mag komen zoals je bent, maar God houdt te veel van ons om ons zo te laten. Hij vraagt alleen, ik wil dat je van mij bent. Ik wil dat je van mij bent, zodat ik je kan veranderen. Ik wil dat je jezelf aan mij geeft, dat je van mij bent, zodat ik kan zeggen, oké, en zo wil ik je gaan vormen, zo wil ik je gaan maken. Dat is genade. En genade verandert je leven. En verandering is het bewijs van het ervaren van genade, zou je kunnen zeggen. Amen.